Nou, een hele goede morgen in ieder geval, deze morgen. Ik wilde vanmorgen weer een aantal dingen met u delen vanuit de Efezebrief. En ik meen dat ik, nou niet de vorige keer, maar die vorige keer ook al met u nagedacht heb over de geestelijke zegeningen in de Efezebrief. Nou, inmiddels ben ik weer een stukje verder gegaan in die brief. En ja, hoewel het een hele bekende brief is, ja, vallen mij toch elke keer weer dingen op als ik daarin aan het lezen ben. En dat ik ook weer denk, hey, dat is wel weer de moeite van het delen waard. Hè, en dan is het misschien toch nog wel goed om ja, nog eens eventjes, nou, voordat we de Efezebrief induiken, om nog even te kijken naar de heilshistorische context, zeg maar. Hè, die Efezebrief die komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, hè, maar die heeft een bepaalde achtergrond. En dat is wel mooi als ik u eerst eventjes meeneem naar het boek Hosea. Die wordt niet zo heel vaak gelezen in combinatie met de Efezebrief. Want dan gaat het in Hosea, het eerste hoofdstuk, gaat het over twee kinderen die wij wellicht wel kennen. Namelijk Ammi en Ruchama. En eigenlijk moet ik zeggen, misschien Lo Ammi en Lo Ruchama. He, niet mijn ontferming en niet mijn volk. Want die zijn een type van ja, hoe het zal gaan met het volk van Israël. He, en dan zegt vers 10 van Hosea 1, toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten, en zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tegen uw broeders Ammi en zeg tegen uw zusters Ruchama. Een prachtig profetisch perspectief wat hier eigenlijk geschilderd wordt. Aan de ene kant heb je twee stammen, aan de andere kant heb je 10 stammen. En er zal een moment komen, nou ja, het moment dat de Heere God tegen zijn volk gezegd heeft, jullie zijn niet mijn volk en niet mijn ontferming, dat heeft plaatsgevonden. Maar er zal een moment komen, en dat zien we natuurlijk ook in Ezekiel 34, 37, Jeremia 31, dat die 2 en die 10 weer tot 1 gemaakt zullen worden. En dat God tegen zijn volk zal zeggen, hey, jullie zijn wel mijn volk en ik ga mij wel over jullie ontfermen. En dat zal ten tijde gebeuren van ja, dat God ja, zijn volk weer in dat nieuwe verbond zal sluiten. En dan is het zo mooi, als we, zoals we hier in Hosea lezen, ja, dat zij één hoofd over zich zullen aanstellen en uit het land oprukken. En ik zei al, dat zal gebeuren ten dagen dat het nieuwe verbond met het volk van Israël gesloten zal worden. En dat is eigenlijk ook een beetje waar, nou ja, een beetje, misschien wel twee beetjes, waar Paulus bijvoorbeeld in de Korinthebrief mee bezig is. Om die 2 en die 10 weer samen te brengen. Hij noemt zich immers ook een dienaar van het nieuwe verbond. En alles in die brieven staat ook in het teken van het eenmaken van die 2 stammen en die 10 stammen. En Paulus richt zich dan op de 10 stammen. En zo lezen we in de Romeinen, laten we even naar Romeinen 9 bladeren. Dat is misschien wel goed om nog eens te doen. Romeinen hoofdstuk 9. En dan zegt Paulus in vers 24... Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. Hier citeert Paulus zomaar Hosea, nou niet zomaar, maar hij plakt dat zomaar op die heidenen. Waarmee hij eigenlijk zegt, ja, die heidenen waar ik me op richt, Ja, dat is dat verstoten volk uit Hosea 1. En aan de ene kant hebben we de Joden, en aan de andere kant hebben we de heidenen. En dat is eigenlijk de context van de handelingentijd, de context van de brieven van de vroege brieven van Paulus, mag ik wel zeggen. Ja, dat Paulus zich richt op die heidenen. En volgens mij heb ik vorige keer al iets gezegd over die middelmuur die scheiding maakte. Ja, die was weggehaald. Ja, aan de binnenkant van de muur had je zeg maar het Joodse volk, de twee stammen die inderdaad toegang hadden tot het heiligdom, toegang tot de Vader. En de 10 stammen die eigenlijk ja, vervreemd waren van het burgerrecht van Israël, zoals de Efezebrief dat beschrijft. Ja, die gelijk waren aan de andere heidenen. En omdat die muur weg is gehaald, ja, betekende dat met het oog op de 10 stammen rijkdom voor de hele wereld. Ja, want dat is de ene, één grote groep was dat in die dagen. 10 stammen of nou ja, alles wat niet Jood was, was heiden. Hè, maar Paulus richt zich specifiek op ja, die heidenen, op die 10 stammen, feitelijk. Hè, en dat blijkt ook wel hier in Romeinen 9. Ja, en zo zie je in de Efezebrief, want ja, daar gaat het nog steeds over die heidenen, die vervreemd zijn van het burgerrecht van Israël. Die vreemdelingen waren wat betreft de verbonden en van de belofte. Ja, die zijn één geworden, nabijgekomen in Christus. Jood en heiden, één in Christus. Hè, en waar die Joodse zegeningen in Efeze 1 ja, stuk voor stuk worden genoemd. Ja, daar zegt Paulus, ja, die zegeningen, wat geen aardse zegeningen zijn voor het volk Israël, maar in eerste plaats geestelijke zegeningen, ja, die zijn ook voor de heidenen geworden. Hè, en dat wil zeggen, de 10 stammen, maar ook alles wat daarbuiten is en gelooft. Want er is geen onderscheid. En die middelmuur is weggehaald. Hè, en waar het Joodse volk, de gelovige Joodse, ja, uitverkoren waren, een uitverkoren volk waren, ja, daar zegt Paulus tegen de gelovigen van die dag, ja, we zijn in hem uitverkoren. He, en waar Israël de eerstgeboren zoon wordt genoemd, ja, daar zegt Paulus, ja, we zijn geadopteerd in hem. En waar het volk van Israël door zijn liefde en genade bevrijd was, ja, is de gemeente van vandaag begenadigd in de geliefde. En zoals het volk van Israël de verlossing door zijn bloed had, he, in de offers, maar wellicht nog veel meer door dat paaslam tijdens de Exodus, daar zegt Paulus, ja, wij hebben de verlossing door zijn bloed. De vergeving van zonden. En waar het volk van Israël ja, zijn woorden had gekregen, zijn verordeningen, zijn wetten. Daar zegt Paulus in de Efezebrief, ja, maar heeft het ons het geheimenis van zijn wil doen kennen. En waar het Joodse volk een erfdeel had in de zin van een land en een wet. Ja, daar zegt Paulus in de Efezebrief, we zijn een erfdeel geworden in hem. En waar het Joodse volk ja, mocht weten zijn eigendom te zijn. Ja, laat Paulus in de geestelijke zegeningen zien. We zijn zijn eigendom met een vooruitbetaling. Met de geest die een vooruitbetaling is. He, maar we zijn zijn eigendom. Hij heeft zijn zegel op ons gedrukt. En juist die geest, ja, die speelt ook een hele belangrijke rol in het leven van de gelovigen vandaag. He, en dat blijkt eigenlijk ook wel in, blader ik even weer terug naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. En dan lees ik in vers, nou laat ik even beginnen in 15. Romeinen 8, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming ja, tot zoonschap. He, niet tot kinderen, maar de geest van aanneming tot zoonschap ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. He, woorden van gelijke strekking vinden we in de Galatenbrief, in Galaten hoofdstuk 4, blader ik ook even naartoe. Galaten hoofdstuk 4. En dan zegt vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Ja, en dat is ook wel weer mooi als je bedenkt van, ja, dat is die geest. En laten we dan even terugbladeren naar Handelingen. Handelingen hoofdstuk 3. Ik zeg 3, maar ik bedoel 1. Handelingen hoofdstuk 1. Nou, laten we dan in het midden gaan zitten. Vers 2, hoofdstuk 2. Daar staat er in vers 31. Hè, dan spreekt Petrus over de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. En dan zegt vers 32, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Het is eigenlijk zo mooi wat daar gebeurt op die 50ste dag. Die 50ste dag die ook al bekend was in de feesten des Heren. En wat moest het volk van Israël op dat moment doen? Ja, die moesten de anderen zegenen naar de maat waarmee ze zelf gezegend waren. Ja, dus de Heer Jezus kon eigenlijk weinig anders doen dan op de 50ste dag zijn geest uitstorten die hij van de Vader had gekregen in zijn opstanding. De geest van het zoonschap. En dat is de geest die de Heer Jezus zelf hier in Handelingen 2 uitstort. Hij zegent naar de maat waarin hij zelf gezegend is. En dat is die geest door wie wij roepen, Abba, Vader. Waarom zeg ik dat? Nou, ik vind eigenlijk Abba, vind ik een van de mooiste woorden die de Bijbel kent. Abba. Wij zeggen zoveel als papa. Het is ook niet een hele grote afstand, ja, een vader. Dat, ja, iedereen, ja, er zijn hier zoveel vaders zitten hier. Hè? Ja, vaders, er zijn er heel veel van. Maar papa's? Hè, voor een kind is dat maar één papa. En papa, Abba, dat is zo'n woord wat duidt op die intieme relatie aan de ene kant. En aan de andere kant is dat woordje Abba zoveel zeggend over het vaderhart van God. Ja, hij is onze papa, maar veel meer onze Abba. En waarom onze Abba? Nou ja, dat heeft ook simpel te maken met het feit dat die Hebreeuwse letters Abba ook een getalswaarde hebben. En de A, de Alef is 1, de Beet is 2, en dan hebben we nog een Beet, 2, en dan weer een Alef, 1. 1, 2, 2, 1. Nou, dat is het vaderhart van God. Of zoals de Romeinenbrief dat ook zegt, alles is uit hem, alles is door hem, de twee, en alles is weer tot hem. He, God heeft in het begin alles gemaakt. Alleen de schepping, ja, die wordt gekenmerkt door de twee. Door de gebrokenheid, door de verdeeldheid die er is. He, de Heere God maakte in mezelf scheiding tussen licht en duisternis, tussen wateren en water. En zo, ja, alles gebeurt daar eigenlijk in tweevoud. Hemelen en aarde. He, goed en kwaad. Nou, en zo, ga zo maar door. Waar we ook kijken in de schepping, of, nou ja, ik zou bijna zeggen, in welk Bijbelverhaal dan ook, het getal van twee speelt altijd een cruciale rol. Kain, Abel, Jacob, Esau, Ismaël, Isaac, Ephraim, Manasse. Het is altijd, waar je ook kijkt in deze schepping, het spreekt altijd van die gebrokenheid. Of van het eerst het een en dan het andere. En dat zit eigenlijk al opgesloten in dat woordje papa. Van alles is uit mij. Ja, en dan komt het wel in de twee, in die gebrokenheid. Maar het komt altijd weer bij mij terug. Ik hoorde ooit een studie van Klaas Govertz en die zei zo mooi van ja, alles, eigenlijk spreekt alles van, De weg die het volk van Israël, maar niet alleen het volk van Israël, gaat vanuit Egypte naar Kanaan. En Egypte, Mitzrayim, hij zei dat is eigenlijk al een soort dualis, een tweevoud in het Hebreeuws. En alles in Egypte spreekt van de huidige wereld, van de huidige schepping, van die gebrokenheid. Egypte met een getalswaarde van 380. En dan wordt het volk geleid naar Kanaan. Met een getalswaarde van 190. Een verhouding van 2 staat tot 1. Van het dubbele, van het Egypte, naar die eenheid. Ja, en zo gaat het eigenlijk met tal van zaken in de Bijbel die van die tweeheid teruggebracht worden naar de eenheid. En ik moet denken aan hoe in het begin de Heere God eigenlijk al de man schept. In eerste instantie mannelijk en vrouwelijk. 1. Maar vervolgens komt er een diepe slaap over die man en wordt de vrouw uit zijn rechter gehaald. Dan heb je de 2. Maar dan zegt de Heere God ook al, ja, maar wacht eventjes. Een man moet wel zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen en die 2 moeten tot 1 vlees zijn. Een voortdurend refrein in de schepping die God er eigenlijk al ingelegd heeft. Alles getuigde van God. Het was eerst 1. Het gaat vervolgens, komt het in de gebrokenheid terecht, in de dubbelheid. Maar het is pas af als het weer 1 is. Als het weer compleet is, als het weer vol is. Ja, en dat geldt voor man en vrouw. Maar ik zei net al aan het begin, geldt ook voor de 2 en de 10. Het volk Israël, wat eerst 1 volk was, maar waarvan de Heere God zelf bedacht heeft, wacht eventjes, ik ga dat splitsen. Ja, kunnen we wel zeggen, dat is een gevolg van de domheid van de mensen. Ja, dat zal allemaal wel, maar het was wel Gods plan dat het zo zou gaan. Hij zegt, ik maak er 2 van. Om ze vervolgens weer tot 1 volk te maken. En zo is het ook met Joden en heidenen. Zoals we dat in de Efezebrief veelvuldig tegenkomen. En dat was ook wat mij eigenlijk nu bezig hield. Wat je eigenlijk als je de Efezebrief bestudeert. Ja, ik raakte gewoon een beetje onder de indruk van het woordje 1 wat we daar tegenkomen. En alle sun-woorden, zal ik maar zeggen. En samentrekkingen van het woordje sun. En nog een ander woordje. En het woordje sun betekent dan zoveel als samen met of mede met. Ik wil eens met u bladeren naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. En dan gaat het daarover dat we dood waren door de overtredingen en zonden. En dan zegt vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Eigenlijk hier al een aaneenreiging van 3 van die sun-woorden. Levend gemaakt samen met, opgewekt samen met, en doen zitten samen met. En dat gaat zo nog eventjes door bij de apostel Paulus. Als we eventjes doorbladeren, maar gewoon even een paar versen verder kijken. Dan zegt vers 19... Laten we er vers 18 erbij pakken. Want door hem hebben wij beide, door 1 geest, de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van het heiligdom, of van de heilige, en huisgenoten van God. Hier weer zo'n sun-woordje. Paulus zegt, jullie zijn medeburgers, samen met... samen met de Joden De Joodse gelovige, die al toegang had tot het heiligdom, zegt Paulus hier, ja, maar jullie zijn samen met hen medeburgers geworden. Als ik eventjes iets verder kijk, kom ik in vers 20. Want dan gaat hij gewoon verder. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. He, en dat woordje gebouwd is ook weer niet zomaar een woordje gebouwd, maar hij zegt eigenlijk samen gebouwd. Samen met de Joden zijn we samen gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En dan zegt hij, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst, tot een heilige tempel in de Heere. He, het is een gebouw wat weer goed samengevoegd is. Weer dat woordje sun, waar Paulus zegt van ja, het staat niet op zichzelf. Nee, maar het is samen met. En voortdurend is, ja, worden er twee één gemaakt. Het zij Joden en heidenen, of het zij die Joden en heidenen tezamen met Christus. He, en dat heeft alles weer te maken met, ja, met dat Abba, met dat vaderhart van God. Want dat is eigenlijk de weg die de hele schepping gaat. Alles wordt, dat is wel mooi, als ik even in Efeze 1 vers 10 kijk. We hadden het net al eventjes dat God, ja, aan het Joodse volk en aan het volk Israël die wel zijn woorden en zijn inzettingen enzovoort gegeven en zijn wet. Maar dan zegt Paulus, hij heeft ons overeenkomstig zijn welbehagen, vers 9, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekendgemaakt. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. En het woordje wat daar gebruikt wordt, en volgens mij is dat de NBG of de Oude Statenvertaling, die zegt van, ja, dat alles wat is onder één hoofd Christus samen te vatten. Dat is zo veelzeggend, zo rijk wat daar staat. Alles wat is, zal onder één hoofd Christus samengevat worden. Het wordt weer één gemaakt. En dat geldt niet alleen voor de gelovigen van vandaag. Nee, dat geldt voor alles wat is. Alleen, de Heer is in dat plan begonnen met de gelovigen van vandaag. En wij mogen nu als gelovigen al weten dat we samen met Christus zijn levend gemaakt en opgewekt en met hem zitten in de hemelse gewesten. Maar dat is echt God geen punt, zo, want nu heb ik een lichaam. Nee, het is slechts het begin. Want al wat is zal onder één hoofd, dat is Christus, samengevat worden. Ja, geweldig als je dat mag gaan realiseren. Als je dat zicht hebt. Van Efeze 2 vers 20 maak ik even een sprongetje naar Efeze hoofdstuk 3. Hè, waarin Paulus inzoomt op dat geheimnis wat hij mag bekendmaken, wat hij mag vertellen. Hoe hij dat woord van God mag completeren, hè, zoals de Colossenzenbrief dat zegt. En dan zegt laten we in vers 5 even beginnen. Hè, dat geheimnis is in andere tijden niet bekendgemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. He, hier drie keer van die sun-woorden op een rij. Mede-erfgenamen, tot hetzelfde lichaam behoren. Eigenlijk zou je moeten zeggen een samenlichaam zijn. En mededeelgenoten van zijn belofte in Christus. Eén met hem. Eén met het Joodse volk. Nu al vandaag onder één hoofd samengevat. Als ik eventjes, dat is ook wel een mooi woordje. In Efeze 3, vers 4, daar lazen we zo'n sunwoordje voorbij. Want daar spreekt Paulus over waarin u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. En dat woordje inzicht, ja, dat is ook weer zo'n sunwoordje. We zien het bijvoorbeeld ook in Colossense 1. Dan blader ik eventjes met u naartoe. Colossense 1, vers 9. Daar zegt Paulus, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dat woordje inzicht is weer zo'n sunwoordje. Je zou kunnen zeggen het samenbrengen. En ik vind het ook wel mooi als ik daarover nadenk, van ja, die kennis van dat geheimenis, die kennis van, of dat inzicht met betrekking tot dat alles gehoofd wordt onder Christus, ja, dat is niet zomaar droge feitenkennis. Je kan 100 keer teksten lezen en ook in gesprekken met broeders en zusters, dat je dan soms denkt van, waarom zie je dat dan niet? We lezen toch allebei hetzelfde? Het staat er toch? Ja, dan zeggen ze, dat staat er, ja, dat klopt. En toch heeft het te maken ook met een stukje inzicht, met de dingen die samen moeten vallen. Dat je dingen samen gaat brengen. Ja, en Paulus bidt hier voor de gelovigen dat ze vervuld worden met geestelijk inzicht. Ja, alsof hij eigenlijk ook zegt van, ja, ik kan die feiten er niet allemaal inrammen. En als je die feiten dan in je hoofd hebt zitten, nou en, dan ben je schriftgeleerde. Lekker belangrijk. Nee, het gaat erom dat je die dingen gaat samenbrengen. Dat je een geestelijk inzicht krijgt. En dat is, ja, ik zeg dat je dat doet, maar dat doe je niet. Hadden we het er vanmorgen al eventjes over. Je doet helemaal niks van jezelf. En Paulus wist dat als geen ander. En daarom zit hij op zijn knieën. Dat, ja, dat voor die gelovigen die dingen samen mogen gaan vallen. Dat ze dat mogen gaan begrijpen. We zien datzelfde woordje, komen we nog 1 keer verder tegen in de Bijbel. En dat is in Colossense 2, in het tweede vers. Waar Paulus beschrijft dat hij, nou, dat hij wil dat ze weten hoe groot de strijd is die voor hen voert. En hij zegt vers 2, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Ja, en ook hier weer een aantal van die sunwoorden. Waar Paulus zegt, ja, de dingen moeten samengebracht worden. En dan worden de gelovigen samengevoegd in de liefde. Ik ga weer eventjes terug naar Efeze. Efeze hoofdstuk 4. Pak ik even het volgende sunwoordje. In vers 16. Dan staat er, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Het hele lichaam wordt samengevoegd, dat is een sunwoordje, en bijeengehouden, samen doen gaan, ook weer zo'n sunwoordje. En wat dan zo mooi is als je dat hier leest, het gaat van hem uit. Ja, misschien vinden we het al heel logisch, maar het is ook zo goed om dat gewoon regelmatig bij elkaar in de gedachten te plaatsen. Het gaat van hem uit. We kunnen onze medebroeders en zusters en elkaar wel bestrijden van, en je moet zus, en je moet dit, en je moet dat, en snap dat nou, en staat er toch, en weet ik veel wat. Alsof we onszelf op de borst kunnen slaan voor de dingen die we geloven en onze gevondsten die we gedaan hebben in het woord. Nee, wat we mogen weten en begrijpen van onze hemelse vader, van onze Abba-vader, ja, dat heeft hij ons gegeven. En dat kunnen we simpelweg onze broeders en zusters niet verwijten die dat misschien niet zien of wat dan ook. Het enige wat je kan doen is net als Paulus op zijn bidden, op zijn knieën vallen. En elke keer als je aan hen denkt, inderdaad van bidden tot God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat Hij ook hen geeft dat ze het mogen gaan verstaan. En dat inzicht mogen krijgen. Want je gunt het ze zo, zeg ik dan altijd. Het geeft zo'n rust als je inderdaad mag verstaan dat alles uit Hem is en alles door Hem is en alles weer tot Hem is. En dat het Gods verlangen is om alles wat gebroken is weer tot die eenheid te brengen. En dat God straks niet teleurgesteld ergens zit van ach, ik had het zo graag gewild. Nee, maar omdat Hij God is, dat Hij dat ook gewoon gaat doen. En dat we als gelovigen van vandaag, ja, voorlopers zijn op wat er met de rest van de schepping gebeurt. Net wat ik net zeg, God zet hierna geen punt van dit is het dan. Fijn dat jullie erbij zijn, jammer voor de rest. Nee, we zijn slechts een etalagepop, zegt Paulus, van zijn genade. En dat zal in de toekomende eeuwen zal dat gaan blijken. Want God gaat niet een klein beetje mensen van de gebrokenheid weer één maken. Hij gaat niet een klein beetje mensen een lichaam van maken. Nee, alles wat is zal gehoofd worden onder Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. Dan gaat de hand niet zelf doen van, oh, laat ik dat eens even samenvoegen. Nee, dat gaat vanuit het hoofd. En Hij houdt het bijeen. Door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Of zoals hij in vers 7 ook zegt van hoofdstuk 4. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Ja, de Heer geeft nou eenmaal aan de een iets anders dan aan de ander. Daarin is verscheidenheid. Dan moet je elkaar niet voor dingen verwijten. Nee, zo heeft het hoofd het goed gedacht. En natuurlijk mogen we elkaar bemoedigen en vertroosten en ernaast roepen. Het is allemaal hetzelfde. En natuurlijk mogen we inderdaad elkaar voorhouden wat we in de schrift lezen. Maar dat is het dan ook. Veel meer kunnen we daar niet aan veranderen en doen. Ja, en dan ga ik eventjes weer terug naar de... Nou, ik was er eigenlijk alweer terug. Want ik las Efeze 4 vers 7. Maar als ik dan eventjes kijk in vers 3... Want dan schrijft Paulus in hoofdstuk 4 vers 1, in die voorgaande hoofdstukken heeft Paulus omschreven van dat je als gelovige met Christus bent opgewekt, dat je met hem bent in de hemelse gewesten gezet, dat je met hem bent levend gemaakt. Die geweldige zegeningen die je hebt ontvangen, die geweldige positie. En dan roept hij de gelovige ernaast in 4 vers 1 om ook zo te wandelen, om ook zo te leven. Hij zegt, als dat dan zo is, leef dan ook zo. Zo simpel is het eigenlijk. Als je dat dan weet, dat jou zoveel genade geschonken is, ga dan ook zo met de andere mensen om. Als je weet dat Christus jou niks verwijt, waarom verwijt je dan andere mensen wat? Als je weet dat Christus jou alles gegeven hebt, geef dan ook aan anderen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Ik vind dat ook zo mooi, hè? In alle nederigheid. Ik zei van de week, had ik nog een gesprek met iemand, en daar ging het over dat de mensen die zicht hebben op het geheimenis, laat ik het voorzichtig zeggen, maar die zei dat tegen mij, die komen altijd zo over alsof ze uit de hoogte doen. En ik herkende dat wel een beetje. Ook van mezelf, zeker in, als je dan net die dingen ontdekt van Paulus uit die genade. En daar ging het erover, ook dopen jullie nog dan? Weet je, dan zei ze alsof ze gek waren dat ze doopten. En ze zegt, dat komt op mij zo over, van dat kan toch niet? Het lijkt alsof dat in Paulus dagen ook wel, want hij vindt het kennelijk nodig om dat als eerste te... Als het gaat dan om een wandelwaardige roeping en je gaat verstaan wat de genade is, dan doe je dat in alle nederigheid. Want als je gaat beseffen dat God jouw dingen heeft laten zien, ja, hoe kun je dan een ander verwijten dat hij dom is, dat hij dingen niet ziet? Nee, God heeft het kennelijk gewoon nog niet gegeven. En dat heeft met nederigheid te maken. Wees je dan bewust dat God jou de ogen heeft geopend. En dat God niet andere mensen ogen opent omdat je op de grond staat te stampen. He, of omdat je een hoop herrie maakt en met teksten loopt te slingeren. Nee, maar hooguit omdat je misschien op je knieën zit te bidden voor die andere mensen dat ze dat mogen gaan verstaan. Wandelen waardig je roeping is in alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld elkaar in liefde te verdragen. En dat is het wel ook vaak, verdragen. He, gelovigen die, nou ja... Ja, en ik bedoel het helemaal niet oneerbiedig, maar je hebt wel eens van broeders en zusters en die willen met, nou ja, met alles wat ze hebben, willen ze dat koninkrijk van de Heer al bouwen. Ja, en dan heet dat best wel eens verdragen. He, dat je denkt, ja, maar dat is niet het plan. En dan probeer je dat te vertellen, maar dat komt weer niet binnen. En dan denk je, ja, dat snap ik ook wel dat je het niet ziet. Ja, u snapt wel wat ik probeer te zeggen misschien. He, maar dat gaat Paulus zeggen, en u te beijveren, en dat is eigenlijk weer hetzelfde als wandelen waardig je de roeping. Hij zegt, span je ervoor in, beijver je om de eenheid van de geest. Ja, dat is weer diezelfde geest door wie wij roepen, Abba Vader. He, dat is diezelfde geest die in Handelingen werd uitgestort. Die geest van dat zoonschap. Om u in te spannen om de eenheid van de geest te bewaren. Niet te bewerkstelligen. Nee, gewoon om die te bewaren, om die te onderhouden, om die vast te houden. Door de band, dat is trouwens ook weer zo'n sunwoordje, door de bundel van de vrede. We hebben eigenlijk een bundel gekregen en daar mag je die eenheid in bewaren. He, een soort, ja, je zou eigenlijk zeggen een soort boekenkaft. He, de Bijbel zeggen wij, dat is één boek. Ja, maar dat zeggen wij omdat er één kaft omheen zit. Want we weten best dat het 70 boeken zijn. He, een bundel. En Paulus zegt nou, die eenheid van de geest bewaar je ook in een bundel. En wat is dan die bundel? Nou, dubbele punt, vrede. He, door de band van de vrede, dubbele punt, de bundel van de vrede. En dan zegt hij één Here, één geloof. Eén doop, één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Een zevenvoudige één. He, dat is die bundel. Zeven keer één wat Paulus hier zegt van ja, daar mag je alles in bewaren. Het is één Here. Het is één geloof. Het is één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Ja, en het is die Here, dat hoofd, wat zijn lichaam bijeenhoudt. Het is dat hoofd, ja, wat het lichaam samenvoegt. Hij zorgt voor die eenheid. Hij heeft die eenheid teweeggebracht. We hoeven geen eenheid te bewerkstelligen. Nee, we mogen er gewoon aan vasthouden van, o Heer, dank u wel dat u ook zijn Heer bent. En dat u degene bent die ogen opent en dat u degene bent die geeft. En dat u degene bent die heel deze gebroken schepping weer één maakt. En dank u wel dat ik degene ben die vandaag al daar deel van uit mag maken. Dat ik daar zicht op heb gekregen. He, want ja, de hele schepping zal daarin volgen en daar sluit ik mee af, want dat is prachtig in Romeinen hoofdstuk 8. Niet omdat u de teksten niet kent, maar omdat het gewoon mooi is om dat weer in elkaars denken te plaatsen, zeg ik dan altijd. Want dan zegt Paulus in vers 18, nadat hij... net heeft gezegd dat die geest van het zoonschap hebben ontvangen en door wie wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn en dan dus ook erfgenamen van God en van Christus. En dan zegt hij in vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. He, of met de woorden van die Abba gesproken, de twee weegt niet op tegen de één. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat vind ik zo'n prachtig gegeven. He, dat de schepping aan de zinloosheid, aan de leegheid is onderworpen. En dat dat niet vrijwillig was. Want dat wordt nogal eens gezegd en dat wordt nogal eens geleerd, dat de schepping daar zelf voor gekozen heeft. Ja, dat is de keuze van de mens of de gevolg van de keuzes van de mens. Nee, dat is het gevolg van het vaderhart van God. Van Abba. Toen God een plan bedacht, bedacht hij dat het uit zichzelf voort zou komen en dat die twee zou komen. En God zelf maakte aan het begin al scheiding tussen licht en duisternis. God zelf heeft die twee tot stand gebracht. En waarom? Ja, dat staat er achteraan. In de hoop, in de zekerheid, dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De Heer heeft bedacht van, ja, weet je wat? Ik haal het uit elkaar. Ik breng het in die twee. Om het uiteindelijk weer bij elkaar te brengen. Om het te laten komen tot de vrijheid van de kinderen van tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Hè, waarom haalde God de man en de vrouw uit elkaar? Nou, om vervolgens te zeggen dat de man zijn ouders moest verlaten, zijn vrouw aanhangen en dat ze samen weer één vlees moesten zijn. Dat refrein. Waarom haalde God de twee en de tien stam uit elkaar? Nou, om vervolgens twee stukken hout te nemen en te zeggen, jullie zijn weer één stuk hout, jullie zijn weer één kudde, jullie zijn weer één volk. Waarom haalt God zijn schepping, brengt hij in die twee, in die gebrokenheid? Ja, om het weer één te maken. Maar iedereen, alles in zijn volgorde. Hè, en wij mogen vandaag, ja, als eerste groep, zal ik maar zeggen, ja, gehoofd zijn onder Christus en deel uitmaken van die eenheid, van dat lichaam, zoals we dat ja, elke keer zien in tal van die sunwoorden en in die woorden met één in de Efezebrief. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Hè, maar wij weten ook waar het op uitloopt. Hè, en dat mogen we met elkaar naar uitkijken. We weten heel veel dingen niet, zegt de Romeinen 8 vervolgens, maar vers 28 zegt dan, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Ja, en zo is het. En wat er ook gebeurt, ja, Basie zegt dan altijd blijven lachen, maar wij weten dan, ja, God doet alles meewerken ten goede. Hij is degene die alles weer heel maakt. Hij is degene die alles herstelt. Hij is degene ja, die een plan heeft. En daarin mogen we berusten, daarop mogen we vertrouwen en uitkijken naar ja, dat ene moment dat we dat niet alleen hoeven te geloven, maar dat we dat ook gaan zien. En in de eerste plaats als Christus verschijnt die ons leven is, dat wij met hem zullen verschijnen. Dat we inderdaad ook ja, in die zin gaan ervaren dat we een eenheid met hem zijn. Ja, maar dat is nog maar het begin. Want dan zijn we een etalagepop van zijn geweldige genade, van hoe dat in de komende eeuwen zich zal ontvouwen. Ja, totdat alles wat is, gehoofd zal zijn onder Christus. Ik stel voor dat we daar ook de Heere voor danken met elkaar. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat we samen met gelovigen uit het Joodse volk één gemaakt zijn met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we een plek hebben gekregen in het hemelse. Dat we zijn levend gemaakt, dat we zijn opgewekt. Heer, dat we, ja, dat het al ver voor onze tijd, om het zo maar te zeggen, gebeurd is. Heer, dat we ja, dat echt door uw genade hebben mogen ontvangen. Dank u wel dat we ja, dat u daar onze ogen voor geopend heeft, Heer, dat dat dingen zijn die we nu al mogen zien. Heer, en ik wil u zo vragen en bidden, wilt u toch geven dat we ja, steeds meer vervuld mogen zijn met die kennis, met dat inzicht. Heer, zodat we ja, in ons leven, Heer, ook dat evangelie tot sieraad mogen strekken. Heer, dat onze wandel mag spreken van die genade die we van u gekregen hebben. Heer, en ik wil u zo bidden voor ja, al diegenen die uw woord openen, die uw woord geloven, Heer, die u kennen als Heer. Heer, wilt u ze toch ja, ook datzelfde inzicht geven vanuit uw woord. Dat u degene bent die alles één maakt. Dat u degene bent die een plan heeft van A tot Z. Heer, en dat u degene bent die Heer is, die alles in handen heeft. Vader, dank u wel dat we ja, mogen weten dat u dat ook gaat doen. Heer, op uw tijd, op uw wijze, op uw manier. En dank u wel dat we ook in dat vertrouwen mogen gaan. Heer, dat als we ja, straks van hier gaan en ieder naar zijn eigen plekje. Heer, en dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt, Heer, dat u altijd tot uw doel komt. Heer, dat u alles doet meewerken ten goede. Heer, dat u in ons een goed werk bent begonnen en dat ten einde toe zal voortzetten. Heer, maar ja, dat u dat goede werk in heel uw schepping ja, voort zal zetten. Dat u nooit zal verlaten wat uw hand begonnen is. Vader, dank u wel daarvoor. Voor die troost, voor die geweldige rust die dat geeft. Heer, dat ook het leven van vandaag, het leven van ons, van alle dag, de wereld om ons heen, dat het uw verhaal is. Vader, dank u wel dat we ja, dat zo mogen weten. En dat we u mogen noemen, Abba, Vader, Papa. Heer, en dat we onze hand in uw hand mogen leggen. Dat we achter u weg mogen kruipen als het spannend of eng is. Heer, en ja, wilt u zomaar steeds meer in ons leven uzelf openbaren als onze Vader. Dank u wel dat we dat zo van u mogen verwachten. Amen. Ik stel voor om met elkaar tot slot te zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Volgens mij 44, hè, zoiets. En natuurlijk willen we dat staande zingen, inderdaad. begon met het lezen uit Hosea, waar stond dat de Judeërs samen met het volk van Israël, met de Israëlieten, de 2 in de 10 stammen, bijeengebracht zouden worden en dat zij 1 hoofd over zich zouden aanstellen. De bediening van Paulus laat wel zien dat die 2 aanvankelijk wel samengebracht zouden worden. Dat Paulus druk was onder de Israëlieten, maar dat de Judeërs zoiets hadden van doe maar even niet. Dat ze in ieder geval niet gezamenlijk 1 hoofd over zich zouden aanstellen. En als ze zegt Efeze 1 vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Zo van, dan wachten we toch niet tot de 10 en de 2 1 hoofd over zich zullen aanstellen. Dan geven we dat hoofd zo lang maar eventjes aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. En met dat vooruitzicht mogen wij koffie gaan drinken.